De schriftlezing vanmiddag vindt u op twee plaatsen in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Allereerst lezen we met elkaar Matteüs 16, vanaf het 13e tot en met het 20e vers. We noemden u Matteüs 16 vanaf vers 13 tot en met vers 20. Daarna lezen we verder in het evangelie van Matteüs het 18e hoofdstuk vanaf het 15e tot en met het 20e vers. Matteüs 18 vanaf vers 15 tot en met 20. Is het tweede gedeelte dat we samen lezen.
Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende, wie zeggen de mensen dat ik, de zoon des mensen, ben? En ze zeiden, sommigen Johannes de Doper en anderen Elias. En andere Jeremia, of een van de profeten. En hij zei tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zouden zeggen dat hij was Jezus de Christus. Dan lezen we verder in Matteüs 18 vanaf vers 15. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zeg het der gemeente. En indien hij ook de gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. En wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die ze zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen.
Geliefde gemeente, de Joodse theoloog Adolf Salvier, een bijbelgeleerde uit de 19e eeuw, heeft een verklaring geschreven over het boek Hebreeën. En in die verklaring van het bijbelboek Hebreeën schrijft hij een bepaald verhaal. Een niet waar gebeurd verhaal, maar wel een verhaal dat iets duidelijk wil maken. En aan dat verhaal moest ik denken toen ik me voorbereidde op de stof voor vanmiddag. Adolf Safir schrijft over een vader, een grote koning, wiens zonen zich op enig moment vergrepen, een misdaad pleegden, en die ver in het buitenland gevangen kwamen te zitten, achter de tralies. En wat deed de koning toen? Wat deed deze vader, jongens en meisjes? Hij ging naar die gevangenis toe in het buitenland. Hij overmeesterde de cipier, de bewaker, maakte hem de sleutels afhandig en gooide die sleutels door de tralies naar binnen, zodat zijn zonen zichzelf konden bevrijden met die betreffende sleutel. Maar wat deden die zonen? Die keken naar die sleutels en die gingen praten over die sleutels. Ja, zeiden ze, wat is dat toch een vakman geweest die zulke sleutels kan vervaardigen? En een ander zei, is die sleutel eigenlijk wel passend? Zou die eigenlijk wel op het slot passen? En weer een ander stelde voor om die sleutel maar een beetje bij te veilen. En uiteindelijk gingen ze daar ook toe over. De sleutels werden geveild en op hun manier op maat gemaakt. Maar uiteindelijk pasten de sleutels niet meer. Tot groot verdriet van de vader verkozen de zonen ervoor om achter de zeildeur te blijven. Verkozen ze de cel boven het vaderhuis. U begrijpt, gemeente, dat hier een geestelijke les in opgesloten ligt. Geestelijk onderwijs. Zoals wij geboren worden, zoals we ter wereld komen, bevinden wij ons ten diepste in een gevangenis, achter een dikke celdeur. Maar de Heere God in zijn wijsheid heeft gezorgd voor een sleutel, de sleutel van de prediking. En zeker, het zal zo meteen ook gaan over een andere sleutel, maar God heeft gezorgd voor sleutelen van het hemelrijk, waardoor zondaren vrijheid kunnen krijgen. Voor het eerst, maar ook elke keer opnieuw, wanneer ze zich ook, na ontvangen genade, door de zonde, zich ook als het ware weer kunnen vastkluisteren aan banden van de zonde. En de Heere geven dat vanmiddag er toch ook vooral geestelijk onderwijs mag zijn. Wanneer we hopen te luisteren naar deze gewichtige zondagsafdeling, zondag 31, en laten we het eerst maar met elkaar gaan lezen. Vraag en antwoord 83. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? De verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Antwoord. Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als zij de beloften des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als ze zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. En dan resteert nog vraag en antwoord 85, en die luiden, hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alsoals volgens het bevel van Christus degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degenen die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En, zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover de lezing van de Heidelberger Catechismus. Ik schrijf als opschrift boven de verkondiging vanmiddag de sleutels van het hemelrijk naar de inhoud van deze zondag. De sleutels van het hemelrijk. Drie gedachten. Allereerst letten we op het gewicht van die sleutels. Vraag en antwoord 83. In onze tweede gedachte letten we op het gebruik van die sleutels. Hoe worden die sleutels nu gebruikt? Vraag en antwoord 84. Dan letten we vooral, als het gaat om antwoord 34, op de prediking. En tot slot het gezag van die sleutels. En dat komt tot ons vanuit vraag en antwoord 85. Dus de sleutels van het hemelrijk, het gewicht daarvan, het gebruik daarvan en het gezag daarvan. Er zitten vanmiddag in de kerk verschillende belijdeniscategezanten, die over enkele weken een toets krijgen, waarin hen gevraagd wordt, wat zijn nu de kenmerken van de ware kerk? En in deze ogenblikken weten ze het antwoord al, want daar hebben we uitvoerig bij stilgestaan. Zuivere prediking van Gods woord, het hanteren van de kerkelijke tucht, de zuivere bediening van de sacramenten. Wel, in de achterliggende weken hebben we uitvoerig stilgestaan bij die sacramenten. En nu zal het dan inderdaad gaan over die twee andere zaken, waar een kerk mee valt of staat. De rechte prediking van Gods woord en ook de zuivere bediening van de kerkelijke tucht. Ja, er wordt gevraagd, wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? Dat klinkt ons misschien wel wat bevreemdend in de oren, sleutels van het hemelrijk. Is het dan zo dat er een slot op de hemel zit, jonge mensen? Zijn er sleutels die op de grote hemeldeur passen? Zit er überhaupt een deur in de hemelpoort? Hoe moeten we dat zien? Wel, allereerst kunnen we vaststellen met elkaar, want we hebben er net van gelezen, dat het de Heer Jezus zelf is die spreekt over de sleutelen van het hemelrijk. Het is dus niet een menselijke uitdrukking of een uitvinding van mensen. Nee, het is de Heer Jezus zelf die spreekt over de sleutels van het hemelrijk. En toen de discipelen dat hoorden, toen Christus daarover sprak, hadden de leerlingen van de Heer Jezus daar ook wel een beeld bij. Want het gebeurde wel in het Oude Oosten dat een man die veel bezittingen had, een groot huis met veel landerijen, knechten, personeel, rijkdom, dat zo'n man wel eens weg moest voor zaken. Wat deed hij dan? Dan droeg zo'n groot grondbezitter, eigenaar van zo'n groot landgoed, droeg dan sleutels over aan zijn knechten. Knechten die bij hem in dienst waren, die voor hem werkten. En wij weten wel met elkaar dat die knechten daarmee dan geen eigenaar worden van zo'n landgoed en van die landerijen. Maar die knechten krijgen op dat moment in opdracht van hun heer de bevoegdheid, het tijdelijk gezag om die sleutels te hanteren, zodat ze toegang kunnen krijgen tot dat landgoed, bijvoorbeeld door middel van een poort. Wel, dat is het beeld dat we vanmiddag maar voor ogen moeten houden. Een poort die toegang geeft tot een landgoed, u mag ook in gedachten nemen een stad of een koninkrijk, maar een poort die toegang geeft en daar zijn sleutels voor ontworpen. Die de deur, die poort open kunnen maken of kunnen sluiten. En dan pas ik het geestelijk toe. De Heer Jezus is met eerbied gesproken. De grote landeigenaar. Hij is de man die ver weggereisd is. Ja, want hij is naar de hemel gevaren met hemelvaart. En voordat de Heer Jezus naar de hemel voer, heeft hij sleutels gegeven aan zijn knechten, aan zijn discipelen. Ja, Petrus, zo hebben we net gelezen. En Petrus samen met de andere discipelen, de apostelen, de knechten van de Heere, mogen die sleutels en moeten die sleutels nu hanteren. Wat zijn dan die sleutels? Wel, dat zegt antwoord 83, de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Dus die twee sleutels, dat is enerzijds de prediking, anderzijds de kerkelijke tucht. Wat doen sleutels, gemeente? Wat doet een deur? Het kleinste kind vanmiddag in de kerk weet wel dat een deur toegang geeft tot iets. We kunnen door een deur ergens naar binnen gaan. En gaan we naar binnen, dan zijn we ook binnen. Maar een deur kan er ook voor zorgen dat we buiten staan. En dat we buiten blijven moeten staan als die deur dicht blijft. En het kan heel spannend zijn, jonge mensen. Je moet je soms misschien wel haasten voor de trein. En misschien spring je nog net op tijd naar binnen voordat de deuren zich sluiten. Misschien zit je rugzak er wel tussen. Maar binnen is binnen. En buiten is buiten. Want als de deur voor je neus sluit, zie je de trein gaan en moet je een latere trein nemen. Gemeente, er gaat een deur open of er gaat een deur dicht. Ik moet het vanmiddag nog anders zeggen. Er gaat niet alleen een deur open en deur dicht. Nee, er wordt tijdens de prediking, er wordt in de kerk een oordeel geveld. De hamerslag valt. Elke keer wanneer de preek uitgaat, en inderdaad, ik leg met nadruk nu accenten op de prediking, doe ik bewust. Maar elke keer als hier een preek klinkt vanaf de preekstoel, loopt er regelrecht een lijn naar Gods rechterstoel. Elke keer. Elke preek vindt plaats onder de hoogspanning van de eeuwigheid. En dat raakt uiteindelijk ook aan de kerkelijke tucht. En nu hebben we als knechten van de Here de opdracht gekregen om deze twee sleutels te hanteren. En nu ga ik het proberen toe te passen in de eerste gedachte. Ik weet niet, gemeente, aan wie u allemaal een sleutel geeft. Maar ik geef alleen een sleutel aan degene die ik echt vertrouw. Ik geef een autosleutel niet zo gemakkelijk uit handen en mijn huissleutel nog minder. Met eerbied gesproken, de Heere God geeft zijn sleutel af in hen, in de handen van degenen die hij moet kunnen vertrouwen. Dat betekent, geliefde ambtsdragers, en ik sluit mezelf er weer helemaal bij in. Ik heb in de achterliggende week al voor mezelf gepreekt. Maar dat betekent dat wij allereerst door de Heere zelf geleerd moeten worden. We moeten een ander leven kennen. Want als we deze sleutels in handen krijgen, wat hebben die sleutels dan een ontzaglijk groot gewicht. En dan preek ik inderdaad ook voor mezelf, want we leggen nadruk op de prediking vanmiddag. Wat hebben die sleutels een ontzaglijk groot gewicht. En wat wordt er van ons, geliefde ambtsdragers, wat wordt er van ons, dominee de Jong, wat wordt er van ons ook veel integriteit verwacht. Dat we betrouwbaar zijn, dat we zorgvuldig zijn, dat we fijngevoelig met de zaken omgaan. En de Heere geven ons ook die sleutels, zorgvuldig en fijngevoelig en met teerheid te bedienen. Die sleutels hebben gewicht, groot gewicht. We gaan naar onze tweede gedachte, het gebruik van die sleutels. Vraag 84 zegt: hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Hoort u dat? Let u even met mij op de volgorde van die werkwoorden. Het gaat allereerst over ontsluiten, dus van het slot af, open. En vervolgens gaat het over toesluiten, dus dichtgaan. Gemeente, dat veronderstelt deze ernstige werkelijkheid, dat de hemeldeur van onze kant gesloten is. Er is een lied dat zegt: ik zie een poort wijd open staan, ik weet niet over welke poort dat gaat. Misschien wel over de stadspoort in Delft of Leiden. Misschien wel over de poort in Sneek. Maar het kan ten diepste van nature niet gelden voor de hemelpoort. Want die poort, gemeente, hebben wij in het paradijs met een enorme klap dichtgesmeten. In het nachtslot. Heb ik gedaan. Ik houd me bij mezelf vanmiddag. Die poort heb ik dichtgesmeten. Zo komen we ter wereld. Maar nu het wonder. Nu heeft de Heere God ervoor gezorgd dat die hemelpoort toch open kan gaan. Ja, we zeiden het vanmorgen al, de moederbelofte heeft geklonken. En als ik een grote sprong naar het Nieuwe Testament mag maken, het voorhangsel is gescheurd. Er is weer toegang mogelijk tot de hemel. Toegang mogelijk tot de Heer. Er is weer een weg terug. Hoe dan? Ja, alzo, als volgens het bevel van Christus. Ik pauzeer even. Het gaat hier over het bevel van Christus. Wat voor bevel? Dat aan de gelovigen allen en een ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt. En dan gaat het in dat antwoord over de belofte van het evangelie. Dus de belofte van het evangelie moet in opdracht van de Heer Jezus klinken. Die opdracht heeft hij in hoogst eigen persoon gegeven. Hij heeft het gezegd aan het eind van zijn aardse leven, ga dan heen, onderwijs al de volken. Ja, predik het evangelie aan alle creaturen, dat is een bevel. En als ik het dan meteen mag doorvertalen naar onze zondagsafdeling, dan wil ik u meenemen naar Johannes 20. Johannes 20. Het is goed dat u het er even bij neemt vanmiddag. Johannes 20 vanaf vers 22. En als hij dit gezegd had, laat ik één vers eerder beginnen. Vers 21. Ik denk dat het meer duidelijk maakt. Laten we beginnen bij vers 21. Jezus dan zeide wederom tot hen, dat zijn de discipelen, vrede zij ulieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook ulieden. Daar hoort u het gemeente, Christus zendt zijn discipelen, zijn leerlingen. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. En dan komen we bij vers 23. Daar zegt de Heer Jezus, zo gij iemand zonden vergeeft, die worden zij vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. U hoort het met mij, gemeente, dat de Heer Jezus zijn discipelen bevel geeft om uit te gaan. Hij zendt ze de wereld in. Later zal hij inderdaad zeggen, predik het evangelie, doop, onderwijs, opdracht, ik zend u. Maar daaraan verbonden ligt deze opdracht, dat wanneer zij iemand zonden vergeven, die zonden zijn vergeven. En wanneer die zonden in de woorden van de discipelen gehouden worden, dan zijn ze voor diegene ook gehouden. Dan blijven die zonden op diegene. Betekent dat nu? Ja, dat moeten we meteen stellen, die vraag. Betekent dat nu dat wij als een soort Romeinse geestelijke macht hebben om te zeggen, uw zonden zijn vergeven? Jij hebt nu je zonde beleden en ik mag nu zeggen, op grond van Gods woord, je zonden zijn nu in de dadelijkheid vergeven? Nee, zo wordt dat niet bedoeld. Want er is niemand die zonden kan vergeven dan God alleen, Marcus 2. De Heere God kan alleen zonden vergeven. Maar wanneer de prediking klinkt, en ik hoop er zo nog iets meer over te zeggen, wanneer de prediking klinkt, dan mogen Gods knechten van Gods wegen zeggen, dat wanneer iemand mag geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat dan de zonden vergeven zijn. Namens de hemel. Dat wordt er bedoeld. Dat wordt er gezegd. En dan keren we terug naar antwoord 84 met elkaar. Dan moet de belofte van het evangelie worden gepredikt. Wat is dat, de belofte van het evangelie? Wel, toen ik erover nadacht, moest ik denken aan Handelingen 16. Wanneer de stokbewaarder daar als het ware het mes op de keel zet en hij zichzelf om het leven wil brengen, en het uiteindelijk zegt, mannen, broeders, wat moet ik doen? Dan zegt Paulus, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. En in mijn beleving, gemeente, is dat de kern van het evangelie. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. En daarom hebben de Erskines, die Schotse predikers ook gezegd, eigenlijk is de Bijbel één grote belofte. Haal de belofte weg uit de Bijbel en u houdt geen Bijbel over. En zeker er staan ook bedreigingen in de schrift. We moeten met twee woorden spreken. Maar ik leg vanmiddag nu bewust de nadruk op de belofteprediking, omdat de catechismus daar aandacht voor vraagt. De beloften die klinken, ja, mag ik nog een paar beloften noemen, gemeente? Ik heb ze vanmorgen ook genoemd, ik haal diezelfde teksten nog een keer aan. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Allen die tot mij komen, zal ik geenszins uitwerpen. Ja, kom tot mij, alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ja, al waren uw zonden, inderdaad, als scharlaken, ze zullen worden als de sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, als we in de Heer Jezus Christus mogen geloven, zullen ze worden als witte wol, zuiver als witte wol. Dat is de belofte van het evangelie. En gemeente, dat mag ik u vanmiddag nu preken. Wat zegt de catechismus? Aan allen. Eerste regel van het antwoord 84. Aan allen. Algemeen. Hoofd voor hoofd. Allen. Maar niet alleen algemeen. Ook een iegelijk, zegt het antwoord. Dus ook heel persoonlijk. Dat, ja, wat zegt de catechismus zo rijk, dat zo dikwijls als die belofte van het evangelie met een waar geloof wordt aangenomen, waarlijk al de zonden om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Zo dikwijls, ook weer zo'n woordje, dat wij eigenlijk moeten proeven. Elke keer, gemeente, wanneer het evangeliewoord uit mag gaan, Christus uitgestald en verkondigd wordt. Elke keer wanneer de beloften van de schatkamer van de hemel weer mogen klinken en het kabinet van de hemel als het ware open mag gaan. Elke keer als het evangelie wordt ontvouwd en we in de dadelijkheid mogen geloven dat het ook voor ons persoonlijk is, dan zegt de Heere God hoogst persoonlijk tegen u. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat ze van de hand van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Elke keer weer opnieuw klinkt er vrijspraak voor hen die zich ter genezing wenden tot Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar, ja, er klinkt opnieuw een kantelpunt in deze zondagsafdeling. Daarentegen, alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Tegenwoordige tijd. Gemeente, wij letten vaak op het grote oordeel dat op de jongste dag plaats zal vinden. En dat is terecht, want dat is ook een gewichtvolle dag. Daar kan ik ook geen woord aan geven. Maar wij moeten niet alleen oog hebben voor het oordeel dat straks wordt geveld. Zeker, wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Geopenbaard worden, dat is een openbaar oordeel. Maar in de tijd vindt ook al een oordeel plaats. Elke keer wanneer wij de Christus verwerpen, op een vrome manier, op een bedekte manier, of op een onverschillige manier, op een openlijke manier, maar elke keer wanneer we de genade van Christus verwerpen, dan blijft de toren van God op ons. Want daar liggen we van nature onder. Christus heeft het gezegd, die niet in mij gelooft, is alreeds veroordeeld, is al veroordeeld. En de vorige keer heb ik er niet bij stilgestaan, vraag en antwoord 81. Toen ging het over het eten en drinken van een oordeel, als het gaat om het onrechtmatig gebruik maken van het avondmaal. En ook nu wil ik daar niet te lang bij stilstaan. Dat is een grote zaak, wanneer we onrechtmatig aan het avondmaal gaan. Dat is een grote zaak, laat ik vanmiddag recht overeind. Ja, ik laat een stilte vallen. Ik laat dat recht overeind. Maar laten we er wel voor waken, gemeente, dat we niet te veel nadruk gaan leggen op datgene wat hier in de catechismus een oordeel wordt genoemd. Dat we ons daar alleen maar in het sluitend op richten, alsof dat zou zijn van het allergrootste gewicht. Dat heeft gewicht. Nogmaals, laten we overeind. Maar laten we toch ook alstublieft rekenen met dat andere oordeel dat elke keer in de prediking wordt geveld wanneer we de Christus van de schriften verwerpen. Kan ik dan op bevel geloven? Kan ik dan op commando de Heer Jezus aannemen? Kan ik dan uit eigen kracht voor hem kiezen? Nee, dat kunt u niet. Want Paulus zegt het in Filippenzen 1. Het is u gegeven om in Christus te geloven. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om te geloven, gemeente. U hebt geen recht om onbekeerd te zijn. Daar komen we niet mee weg. Laat het ons toch uitdrijven naar de Heer. Laat het ons toch uitdrijven naar zijn genadetroon. Want hier staat, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit, dat is het oordeel dat feitelijk wordt geveld wanneer de evangelieprediking naast ons neer wordt gelegd, en in het toekomende leven, dat is dat openbare oordeel waar ik het over had. Dan laten we het maar bijbels onderbouwen, want ik begrijp dat het groot gewicht heeft vanmiddag, maar laten we het maar bijbels onderbouwen met elkaar. We gaan naar Matteüs 16. Matteüs 16, en ik begin met u bij vers 13. Laten we Gods woord ook vanuit Matteüs opnieuw aan het woord. De Heer Jezus, gemeente, is daar gekomen in de delen van Caesarea Philippi. Vanmorgen zeiden we al tegen elkaar, dat bevindt zich in het noorden van Israël. Het noorden van Israël, dat hebben we gehoord tijdens de Adventstijd, was een gebied dat heel dicht lag bij het huidige Libanon. Daar werden verschillende afgoden gediend. Het is naar alle waarschijnlijkheid door die invloed dat ook in het noorden van Israël veel afgoden werden gediend, met name in het gebied van Caesarea Philippi. Daar was ook een tempel, de tempel van de afgod Pan. Het is ook heel goed mogelijk dat u, wanneer u Israël hebt bezocht, daar bent geweest. Ik ben er persoonlijk ook geweest. Die plaats heet tegenwoordig Banyas. En wanneer je daar op die plaats bent, dan is daar een grote grot zichtbaar. Een grote grot met ook nog restanten van de tempel van Pan, die Griekse god. In latere tijd is die plaats genoemd naar Caesarea Philippi, naar de Romeinse keizer. En uiteindelijk is het weer Banyas gaan heten, die plaats. Maar te midden van die plaats waar nu zoveel afgoden worden gediend, waar zoveel goden worden vereerd, klinkt nu de vraag aan de discipelen, vers 13, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Let er even met mij op, gemeente, dat de Heere niet zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nee, Christus zegt al wie hij is. Hij is de zoon des mensen. Dat is de titel die hij het meest voor zichzelf gebruikt in de evangelie. Dat zegt ook iets. Zoon des mensen. Maar hij zegt dus, te midden van die omgeving, wat overvol is van afgoden, zegt hij het, te midden van al die goden. Wie zeggen de mensen nu dat ik de zoon des mensen ben? En dan komen de antwoorden. Er wordt gezegd Johannes de Doper. We weten dat ook Herodes Christus aangezien heeft voor Johannes de Doper. Er wordt gesproken over Elia. Elia was een naam voor de Messias die de Joden verwachten. Dat is nog zo tot op de dag van vandaag. Er wordt gesproken over Jeremia of een andere profeet. Al die namen klinken. De discipelen die geven daar uiting aan wat ze allemaal luisteren. Wat ze allemaal horen van anderen als het gaat om wie de Heer Jezus is. Maar dan wordt het als het ware stil, gemeente, en dan klinkt in vers 15 de hoogst persoonlijke vraag, mag jij? Laat die andere mensen maar even rusten. En laten we die andere antwoorden maar even liggen. Maar gij, geliefde discipelen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Kijk, in die vraag moet ik vanmiddag wel aan uw hart leggen. Maar u... Wie zegt u dat ik ben? Wie zegt u dat ik de zoon des mensen ben? Wie is Christus voor u, gemeente? Wie is hij voor jou, persoonlijk? Petrus mag door genade zeggen, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Ja, zegt Petrus, te midden van al die dode afgoden. Al die goden die ten diepste geen goden zijn, ze zijn dood. Bent u de Christus, de zoon van de levende God. De God die leeft en die aan mijn ziel het leven geeft. En dan klinkt het uit de mond van de Heer Jezus. Zalig zijt gij Simon Barjona. Zalig bent u Simon, zoon van Jona. Ja, u bent een zoon van Jona. U bent een man van vlees en bloed. U bent een zoon van een mens. U bent een mens, zoon van Jona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Nee, Petrus, je bent inderdaad een mensenkind. Geboren, zoon van Jona. Je bent van vlees en bloed. En wat je nu hebt gezegd is geen belijdenis die uit jezelf opkomt. Maar het is van mijn Vader die in de hemelen is. Kijk, en dan komt het, gemeente. Wanneer dan Petrus, de apostel, die belijdenis heeft afgelegd, dan klinken de woorden van de Heer Jezus. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, rots, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En hier moeten we iets meer woorden voor gebruiken, want op basis van deze schriftwoorden gelooft de Romeinse kerk dat de Heere God zijn gemeente bouwt op Petrus als persoon. Dat Petrus als persoon de sleutelmacht krijgt. En dat zien we tegenwoordig ook, gemeente, wanneer wij een oude kerk binnenlopen. Dan zien we daar vaak glas in loodramen, gebrandschilderde ramen. Daar worden de apostelen vaak afgebeeld en uitgebeeld. En dan ziet u vaak tussen die apostelen een man staan met twee sleutels. Petrus. En wanneer u in Leiden bent geweest, prachtige stad, dan ziet u ook op de stadspoort van Leiden een wapen met twee sleutels. Want zo gelooft Leiden, althans van oudsher, dat de stad beschermd wordt door de beschermheilige Petrus. Denk ook maar aan de Sint-Pieter die daar staat als kerk. Het is allemaal een verwijzing naar dit gedeelte. En jonge mensen, ik zeg het met pijn in mijn hart. Maar er zijn grappen in omloop. En er worden soms moppen verteld. Waarin het gaat over Petrus bij de hemelpoort. Doe er nooit aan mee. Doe er nooit aan mee. Want het zijn tere zaken waar we over spreken. Maar het gaat terug op dit gedeelte dat Petrus de sleutelmacht krijgt, dat hij de sleutelhouder wordt. Maar niet Petrus alleen. Nee, dat geloven we niet, gemeente. Waarom geloven we dat niet? Wel, we hebben net vers 15 met elkaar overdacht in kort. Daar zegt de Heer Jezus, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En in onze taal lijkt dat enkelvoud. Maar ik heb in de achterliggende week de Griekse taal erop nagekeken en daar staat een meervoudsvorm. Dat is belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Wel, de Heer Jezus vraagt aan zijn discipelen, wie zegt u dat ik ben? Petrus is de woordvoerder van de discipelen en hij krijgt ook die sleutelen van het hemelrijk. En in hem ook de andere discipelen en in die discipelen al Gods dienstknechten die uiteindelijk ook Gods woord mogen verkondigen. En ik vind het belangrijk, gemeente, dat we dit onthouden. Dat het dus niet teruggaat op de persoon van Petrus. Nee. Maar dat het teruggaat op de Heer Jezus alleen. Die het gezegd heeft tegen de gemeente van Philadelphia. Dat hij de sleutel van David draagt. En wanneer hij opent, kan niemand sluiten. Maar wanneer hij sluit, kan ook niemand openen. Maar die sleutelmacht wordt dus in handen gelegd van Gods dienstknechten. Zelfs zo, en dat is laatste, dan gaan we ook naar het laatste gedeelte van de catechismus met elkaar, maar zelfs zo dat Christus zijn gemeente op die belijdenis zal bouwen, op die leer van de apostelen, op die geloofsbelijdenis, dat zelfs de poorten van de hel dezelfde niet kunnen overweldigen. En dan neem ik u nog even mee naar Banias. Maar toen we daar waren, toen zei de gids, kijk eens goed naar die grot. En met enige verbeelding kun je daar een poort in zien. Beeld als het ware. Ja, luguber, hè. Luguber, maar een beeld als het ware van de poort van de hel. Het is heel goed mogelijk dat de Heer Jezus toen op die plaats gewezen heeft naar die grot. Maar de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dat is troost, gemeente. Dat is troost. Het gebruik van die sleutels. We gaan naar onze laatste gedachte. Het gezag van die sleutels. Nu komen we niet bij een mooi gedeelte van de catechismus. Ik beken het u oprecht. Ik heb er geen smaak aan om dit te prediken vanmiddag. Mag u gerust weten. Daar heb ik geen smaak in. Maar we behandelen het wel, want het is bijbels. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten? Let opnieuw even op de volgorde van woorden, gemeente. Hier gaat er iets dicht. En vervolgens weer open. Wanneer gehanteerd wordt de sleutel van de christelijke ban. Het gaat hier over de tucht. We komen het woordje tucht niet tegen in deze zondagsafdeling, maar het gaat hier wel over de kerkelijke tucht. En ik wil daar eerst een aantal dingen over delen met u. Tucht heeft in onze tijd een negatieve klank. Jonge vrienden, jullie denken aan een gele en een rode kaart als het gaat over de tucht. Jullie denken misschien wel aan een tuchtmaatregel of een tuchtcommissie waar iemand soms voor moet verschijnen. Een soort tribunaal. Tucht heeft in onze taal een hele negatieve klank. Daar moeten we vanmiddag echt vanaf. Want tucht is afgeleid van een oud woord dat eigenlijk betekent trekken. Weer terugtrekken. Zien te behouden. Zometeen hopen we nog kort te kijken naar Matteüs 18. Daar gaat het ook over de tucht. Maar dan staat dat in de context van het verloren schaap. Dat gaat eraan vooraf. Dat de Heere Jezus een kudde van 99 verlaat om dat ene verdreven schaap, dat weggedrevene, weer terug te halen bij de kudde. Dat moeten we steeds maar voor ogen houden als het gaat om de kerkelijke tucht. Tweede wat ik wil zeggen, als het gaat om de tucht moet altijd gehanteerd worden in liefde. In liefde. In liefde. In de gezindheid van Christus, die inderdaad op zoek gaat naar het verloren, naar het weggedrevene. Derde wat ik wil zeggen, en ik hoor het professor Selderhuis nog zeggen in de collegebanken toen het ging over kerkrecht, het moet altijd uiterst langzaam worden gehanteerd, wat we zo meteen gaan overdenken. Langzaam, langzaam, langzaam. Zet als het gaat om de kerkelijke tucht nooit grote en snelle stappen. Betracht het langzaam. Heb geduld in de hoop dat een zondaar tot bekering komt in de tussenliggende tijd. En als ik dan nog één zaak mag zeggen, dan hopen we het antwoord met elkaar te overdenken. Dit raakt ons allemaal. Of we nu belijdend lid zijn of geen belijdend lid. Het raakt ons allemaal. En dat hopen we dan te overdenken vanuit het antwoord. Ja, want het gaat in antwoord 85 over mensen die een christelijke naam dragen. Is dat een Bijbelse naam, kinderen? Nee, een christelijke naam wil niet zeggen een Bijbelse naam, maar een christelijke naam wil zeggen iemand die naar de kerk gaat, iemand die zich opstelt als een christen. Mensen die zeggen, je bent zondags naar de kerk geweest, jij bent zeker een christen. Wel, het gaat over die christenen, ze dragen een christelijke naam. Maar het kan zijn dat onder die christenen mensen zijn die een onchristelijke leer of leven voeren. Ze kunnen bepaalde zonden aan de hand houden. En op enig moment kan het gebeuren dat zo'n zonde in de openbaarheid komt. Misschien wel in een heel kleine kring. Het kan wel zo zijn dat er maar één iemand getuige van is. Wat moet er dan gebeuren? Dan zegt antwoord 85, dan moet zo iemand ettelijke malen, dus verschillende malen, eigenlijk staat er verscheidene malen, vele malen, broederlijk vermaand worden. Broederlijk vermaand worden door wie? Ja, door die getuigen. Door degene die gezien heeft dat iemand zich in leer of leven ontgaat. ontspoort. Broederlijk, liefdevol vermanen. Dat is dus een taak, gemeente, voor ons allemaal. Het is niet een taak voor de kerkenraad, allereerst. Het is een taak van u allemaal om diegenen broederlijk te vermanen waarvan u weet dat ze in zonde leven. Dan moet u niet meteen naar de kerkenraad gaan. Als u iets opmerkt. Niet meteen een broeder van de kerkenraad raadplegen of aanspreken. De weg is dat u allereerst hoogstpersoonlijk met die persoon in gesprek gaat. Onder vier ogen. Eén op één. Waar lezen we dat? Matteüs 18. Ik sla de bladzijde van de kanselbijbel om en ik ga met u naar het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Opnieuw laten we de schrift maar weer spreken. Vers 15 van Matteüs 18. Daar staat: maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, er zijn ook handschriften die hebben tegen u weggelaten en daarom mogen we het ook breder opvatten, indien uw broeder gezondigd heeft. Ga heen, bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, dus in dat persoonlijke gesprek, wanneer hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Dus wanneer die persoon dan stopt, en ik noem bewust vanmiddag geen concrete zonden, gemeente, dat doe ik bewust. Maar wanneer die persoon dan luistert en op zijn schreden terugkeert, dan is die broeder gewonnen. Behouden, zo mogen we het ook zeggen. Vers 16, maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee getuigen, of één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. Die tekstwoorden klonken vanmorgen ook, die gaan terug op Deuteronomium 19. Wanneer dus in zo'n persoonlijk gesprek, dat verschillende malen eigenlijk gevoerd moet worden, er mensen meegenomen worden, dan moeten ook die twee of drie mensen in gesprek met degene die in overtreding is. Ik hoop nu niet dat u het ooit nodig zult hebben, gemeente. Maar wanneer u iemand moet vermanen, opnieuw moet vermanen, er geen tekenen van inkeer zijn en u moet twee of drie meenemen voor een vervolggesprek, zorg er dan voor dat het mensen zijn die allereerst de Heere kennen en de Heere vrezen. Dat is het eerste vereiste wat ik u wil meegeven. Dat is gewoon praktisch. Tweede wat ik u graag wil meegeven is dit. Kijk ook om naar mensen die kunnen zwijgen. Want oh, hoe makkelijk is het om daar eventjes over te praten. En een bepaalde roddel over te verspreiden. Heb je al gehoord, die en die? Nogmaals, ik hoop dat het nooit nodig is in uw leven. Maar wanneer het nodig is dat u getuigen moet meenemen. Neem iemand mee die een ander leven kent. Neem iemand mee die kan zwijgen. Ga dan opnieuw in gesprek. En ik zou zeggen, doe dat ook herhaaldelijk. Maar als er dan geen gehoor is, wat moet er dan gebeuren? Ja, dan zegt antwoord 85, dan moeten ze aangebracht worden bij de gemeente. En daarom zegt de Heer Jezus ook, ik moet het andersom zeggen, de Heidelberger gaat terug op de schrift, dan zegt de Heer Jezus, zo zeg het der gemeente. Dat is de kerkenraad. Wat gebeurt er dan? Ja, dat wil ik ook kort benoemen vanmiddag. Het is ook een leerdienst vanmiddag. Dan gaat de kerkenraad in gesprek met zo'n broeder of zuster. En nog wel een keer in gesprek met zo'n broeder of zuster. Maar als er uiteindelijk geen tekenen van inkeer zijn, dan is het vaak zo dat er een stille censuur wordt toegepast. En dan handelen we in lijn met zondag 31. Dan mag zo iemand niet deelnemen aan de heilige sacramenten. Doop en avondmaal. En wanneer zo iemand dan schuldbelijdenis aflegt, voor de Heer en voor de kerkraad, is de zaak afgedaan. Maar wanneer er geen schuldbelijdenis wordt afgelegd en diegene volhardt in de zonde, dan moet er een hele periode overheen gaan. Maar dan kan het in sommige gevallen gebeuren, gemeente. En ook dit zeg ik met pijn in het hart. Dat het gebod dat overtreden wordt, van de kansel wordt afgekondigd. Ik heb het als jongetje meegemaakt in mijn vroegere thuisgemeente. Ik hoop het nooit weer mee te maken. Ik hoop het nooit weer mee te maken. Wat er dan door de gemeente heen gaat. Maar dan klinkt het gebod zonder de naam van de zondaar of de zondares. En vindt er dan nog steeds geen inkeer plaats en terugkeer en bekering. Dan moet de kerkenraad overgaan tot die vreselijke stap. Dat niet alleen het gebod dat overtreden is wordt genoemd, maar dat ook de naam van de zondaar of zondares klinkt. En uiteindelijk kan het zo vergaan dat een kerkenraad moet overgaan tot het hanteren van de ban. Dan wordt iemand buiten de gemeente van Christus geplaatst, buiten de gemeenschap van de Heer Jezus geplaatst. En u moet voor uzelf, ik heb het in de achterliggende week ook gedaan, u zou straks voor uzelf het formulier eens moeten lezen. Dat gaat over de christelijke ban en dat gaat over de wederopneming in de gemeente. Gemeente, dat is een formulier dat diep ingrijpt als je het leest. Het gaat over de eer van God en om het behoud van zondaren. Het zijn uiterst gewichtvolle zaken wanneer een kerkenraad daartoe over moet gaan. Maar wel met dit doel, gemeente, en dan gaan we besluiten vanmiddag. Met dit doel, slot van antwoord 85. Wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen te worden. Wanneer waarachtige betering beloofd en bewezen wordt. Ja, dat is doel. En ik wil het vanmiddag niet kinderachtig maken. Maar jullie weten het, catechisanten, kom ik nog even bij jullie terug, dat ik vaak het voorbeeld gebruik van een eettafel van een gezin. Er moet af en toe wel eens één iemand op de gang, omdat ze zich niet gedragen. Maar het liefst hebben we hen erbij, want het is een gemeenschapsmaaltijd. Het hele gezin hoort aan tafel te zitten. Nu met eerbied gesproken, gemeente, soms moet iemand een poosje van de maaltijd des Heren worden geweerd. Maar wel met dit doel. Wel met dit doel. Dat ze uiteindelijk weer mogen deelnemen aan de heilige sacramenten. En de Heere geven dat het onderwijs van vanmiddag zo geheiligd en toegepast mag worden in onze harten. Dat het hemelrijk voor ons mag opengaan. Voor ons geopend mag blijven. En dat het waar mag worden wat Maarten Luther ervaren heeft en wat Maarten Luther ondervonden heeft toen hij Romeinen 1 las, vers 17. Dat de rechtvaardige zal leven uit het geloof. Ja, want toen, zei de reformator, gingen voor mij de poorten van het paradijs open. En wanneer u bent gevallen en gestruikeld in zonde, weet dan dat er vergeving is bij de Heer Jezus. En dat David het heeft gezegd. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. En gij naamt die gunstig weg. Amen.